Geliefde gemeente, wat is het allerbelangrijkste in de kerk? Waar gaat het om? Wat is bepalend in ons leven? Dat kun je nergens zo duidelijk zien als bij het heiligavondmaal. Iedere preek hoor je er wel iets van, maar in de preek komen allerlei onderwerpen aan de orde. En vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Maar het heiligavondmaal, dat richt ons elke keer op het allerbelangrijkste, op het hart van de kerk. In het heiligavondmaal, daar kunnen we werkelijk zien, we zijn wel gelukzalig. We zijn alleen werkelijk gelukkig als we bij Christus horen. In het heiligavondmaal kun je ook zo duidelijk zien, het is van Christus alleen. Zalig worden, daar komt niet een beetje bij ons vandaan, een beetje bij God vandaan of hoe dan ook. Maar het is van God alleen. Daar horen we ook van in de tekst voor de preek, uit Handelingen 4. De tekst is het 12e vers daarvan. Handelingen 4, vers 12. Waar we lezen, en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover dit woord van God. Onder deze tekst en boven de preek staat, Jezus Christus alleen. Drie gedachten. Getuigen van Hem, gelukkig in Hem en gered door Hem. Jezus Christus alleen. Getuigen van Hem. Gelukkig in Hem en gered door Hem. Dus als eerste getuigen van Hem. Vorige keer hebben we gehoord hoe de gemeente uitbreidde. Tot 5000 man werd die gemeente daar in Jeruzalem. En dat gebeurde terwijl Petrus en Johannes, die gepreekt hadden, opgepakt waren. Petrus en Johannes die waren 's avonds opgepakt en in de gevangenis gezet. En die nacht waren ze daar gebleven. In afwachting van het verhoor de volgende dag. En terwijl dus Petrus en Johannes daar in de gevangenis zaten, bleven de mensen maar toelopen naar de andere apostelen om te komen vertellen, ik wil ook gedoopt worden. Ik wil ook bij Christus horen. Maar Petrus en Johannes die zaten daar dus in de gevangenis. En de volgende morgen moesten ze voorkomen. Daar zat het Sanhedrin, de belangrijkste mannen van het Jodendom van die tijd. Overpriesters, dus de belangrijkste priesters. En wetgeleerden, andere regeerders, 70 man die geroepen waren om recht te spreken. En daar stonden Petrus en Johannes nu voor al die belangrijke mannen, boze mannen. En ze vroegen hen, waar haalt u het recht vandaan om te preken? Hoe durven jullie, wat jullie nu gedaan hebben, zo daar op het tempelplein al die mensen naar je toe trekken? Hoe durf je te preken? In vers 7 staat het zo gezegd. Door wat kracht of in wat naam hebt gij dit gedaan? En dus wie heeft u de toestemming gegeven? Om zo te gaan preken, om dit te gaan doen. En ze bedoelen natuurlijk die onrust. Dat allemaal mensen achter hen aankomen. Nou, dat wil Petrus wel zeggen. Dat wil hij graag zeggen. Het lukt niet altijd op elk moment om te praten over de Heere. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan hoop ik dat u herkent wat Petrus en Johannes hier doen. Dan zijn ze er zo blij mee dat ze de gelegenheid krijgen. Als je maar een halve vraag krijgt, wil je bij wijze van spreken wel een heel antwoord geven. Als je de gelegenheid krijgt om te vertellen over de Heer Jezus, dat die hard blij van wordt. Hij het graag doet. Ze kunnen het niet nalaten, zegt Petrus later. In vers 20. We kunnen niet nalaten om te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. We kunnen het zelfs niet nalaten, zegt hij, als jullie het niet willen. Als jullie het ons gaan verbieden, want daar loopt het uiteindelijk op uit, het hoofdstuk. Dan zegt dat Sanhedrin, jullie moeten zwijgen over Jezus. Maar zelfs dan, zegt Petrus, kunnen wij niet zwijgen. Beschamend, hè. Wij kunnen vaak zelfs zwijgen als niemand ons iets in de weg legt. Het is wel zo, tegen het Sanhedrin kunnen ze weinig meer zeggen dan, hè, als het daar verboden wordt. Maar hier, als ze de vraag stellen, wie geeft u toestemming om te preken? Nou, dan zien ze de geweldige gelegenheid. We kunnen spreken over Jezus. Waar komt het eigenlijk vandaan dat Peter zo graag over de Heer Jezus wil spreken? Waarom kan dit niet nalaten? Dat staat in vers 13. Dat Sanhedrin, dat staat naar Peter en Johannes te kijken en die dacht, wat zijn ze vrijmoedig. Ze weten toch ook wel dat hier niet iedereen op de Heer Jezus zit te wachten. En toch praten ze zo vrij over hem. Hoe komen ze aan die vrijmoedigheid, aan die vrijheid, aan die woordenschat? De staatsen vernamen dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Ze verwonderden zich, maar ook staat er, ze kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Nou, dat zal vooral betekenen, hè, er waren er bij het Sanhedrin, die zagen, oh ja, dat was één van de 12, die Petrus en Johannes, en zo kenden ze ze wel. Maar zit er niet ook wat diepers achter? Ze waren niet alleen in theorie discipel van Jezus, maar ze waren inderdaad met Jezus geweest. Ze hebben aan de voeten van Jezus gezeten. Ze hebben aan het hart van Jezus gerust. Ze hebben de woorden van Jezus ingedronken. Ze wisten niet alleen maar iets van Jezus, maar ze waren met Jezus geweest. Ze waren dicht bij Jezus geweest. En ze hebben zoveel van de Heer Jezus geproefd, dat ze niet anders konden dan over hem spreken. Laat dat dan voor ons de vraag zijn. En we hoeven ons niet af te vragen, zijn wij even vrijmoedig als Peter en Johannes? Dat kan heel verschillend liggen. Maar zijn we wel mensen die met Jezus geweest zijn? En zijn we wel mensen die met Jezus willen zijn? Daar gaat toch het Heilige Avondmaal over? Het Heilige Avondmaal gaat er niet over dat wij een goed gevoel krijgen, dat we er ook bij horen, dat we een beetje gerust zijn. Het Heilige Avondmaal gaat erom dat wij met Jezus zijn. Het is de maaltijd van Christus waar Hij gastheer is. Hij roept zondaren die niet meer zonder Hem kunnen bij zich, om met Jezus te zijn. Is dat waar uw verlangen naar uitgaat, omdat u er al iets van geleerd hebt? Wat een rijkdom er ligt in Jezus. Het was het eerste, getuigen van Jezus. Als tweede, gelukkig in Hem. Dat Sanhedrin, dat vraagt aan Petrus en Johannes. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Hoe hebben jullie dat zo gedurfd? Wie gaf jullie toestemming om zo'n gebeuren te veroorzaken? Nou, dan gaat Petrus eerst vertellen van die genezing. Hij zegt, er was een man, die was kreupel, en wij hebben hem mogen oprichten in de naam van Jezus. Door zijn naam staat deze hier gezond, hadden ze gezegd. Maar als ze dan goed kijk en dan zien we. Petrus heeft er helemaal niet genoeg aan om te praten over die genezing. Natuurlijk is dat mooi. En natuurlijk wil ze verantwoording afleggen. Hoe komt het dat die man genezen is? Dat is door de grote geneesheer, de grote medicijnmeester Jezus. Natuurlijk is het mooi om te vertellen dat Jezus hem opgewekt heeft. Maar dat is niet genoeg. Petrus maakt zomaar de overstap van die genezing naar de bekering, naar de vergeving. Vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Dus mannen, nu vragen jullie naar die genezing en dat wil ik wel vertellen, maar ik wil eigenlijk het liefst iets vertellen over de zaligheid. Dan is het ook gelijk een boodschap voor iedereen. Er zullen een heleboel mensen daar op het tempelplein geweest zijn en daar bij het Sanhedrin geweest zijn. Die waren niet kreupel. Die waren niet ernstig ziek. Dan zouden ze kunnen denken, als ze al achting hadden, hoogachting voor de Heer Jezus, zouden ze toch kunnen denken, de Heer Jezus voor anderen. Voor mensen die het moeilijk hebben. Voor zieken, voor kreupelen, voor blinden. Zulke hebben de Heer Jezus nodig. Ik niet. Nee, zegt Petrus. De Heer Jezus is niet gekomen in de eerste plaats voor lichamelijke genezing. Hij is gekomen voor de zaligheid. Daarom is het ook een boodschap voor ons allemaal. Niet iedereen is hier in de kerk gekomen met de gedachte, ik hoop dat ik gezond mag worden. Ik hoop dat God mij krachten geeft. Misschien rekenen we soms te makkelijk op, maar dat is niet ieders probleem, dat is duidelijk genoeg. Maar iedereen is in de kerk gekomen met de verdiensten van rampzaligheid. Iedereen is in deze wereld gekomen met die grote nood. Buiten God. Buiten de eeuwige vreugde. Het kan wel zijn dat we ons daar niet druk om maken. Tenminste, dat gebeurt. Maar eigenlijk zou het niet kunnen. We zouden het ons wel mogen afvragen. Hoe kan het, hè? Als we onbewogen in de kerk zitten. Als we onbewogen verder leven. Als we amper nadenken over ons sterven. Hoe kan het? Hoe kan het dat we leven alsof we geen probleem hebben? Heb je dat gevoel nog? Hebt u dat gevoel nog? Nooit echt de nood gevoeld. Ik vroeg niet, mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Dat is erg. Dan is je nood dubbel groot. Dan moet ik je vanmorgen zeggen, juist dat je het niet voelt, dat je het niet druk om maakt, dat maakt zo duidelijk dat je dat probleem hebt. Dat je grote nood ligt, dat je buiten God bent. Als je buiten God leeft, dan voel je soms zo weinig je afstand van God. En juist als je God nodig gaat krijgen, juist als God in je leven komt, dan ga je het probleem voelen. En dan voel je, ja, dit is hetgeen waar ik het meest een antwoord op moet hebben. De zaligheid, dat is wat ik nodig heb. De zaligheid. Dat wijst op het echte geluk, de echte vrede, de rijkdom die blijft, de rust die ligt in je ziel, de zekerheid, het kennen van echte liefde, onvoorwaardelijke liefde, dat je mag weten dat je geliefd bent. Ondanks alles van jezelf. Tegen alles in. Echte zaligheid. Is een zaligheid die ligt alleen in hem, zegt Petrus. De zaligheid is in geen ander. In Christus. En in Christus is het ook in God. Er is geen zaligheid, geen echt geluk te vinden zonder de Heer Jezus. Ik kan maar dat we dat voelen. Als ik dit maar had. Als het zomaar zou gaan. Als. Nee, zegt de Heer. Er is maar één als. Als ik maar bij Jezus hoor. Dan alleen. En dan heb je het ook zeker. En u zegt de Heer, kijk maar hier. Hier zie je waar het echte geluk is. Niet bedoel ik daarmee dat altijd aan het avondmaal iedereen ten volle gelukkig is. Je kunt aan het avondmaal zitten terwijl je het helemaal niet kunt bekijken. Terwijl je op dat moment er geen gevoel bij hebt. Maar de Heer zegt wel, hier wordt uitgedeeld wat echte zegen geeft. Dat tijdelijke kleine beetje brood, dat die zichtbare wijn, die wijzen op geestelijke gaven die alles overtreffen. En die geestelijke gaven, die kunnen dus alleen maar uitgedeeld worden vanuit dat offer van Christus. Hij stierf van het kruis, zijn lichaam werd gebroken, zijn bloed werd vergoten. En daar zegt hij mee, wil je werkelijk zalig worden? Dan moet je leven uit dat werk. Dan moet je het zoeken in mij. En dan mag je het zoeken in mij. Dan mag je het vinden in mij. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is geen zekerheid. Buiten Jezus is geen rust. Buiten Jezus is ten diepste niets wat eeuwigheidswaarde heeft. Maar dat is toch ook andersom. Als Petrus hier zegt, de zaligheid is in geen ander. Dan bedoelt hij toch ook te zeggen, de zaligheid is wel in hem. En ik kan er haast niet van stoppen om te vertellen wat een zegen er in Jezus ligt. En later Paulus. En die blijft ook maar schrijven, zou je kunnen zeggen. Brief na brief schrijft hij om ons te leren. Dit kun je vinden in de Heer Jezus. Zie dat hier de echte zaligheid ligt. Alles wat je ziel nodig heeft. De enige en de eeuwige troost in leven en sterven. Ten slotte gered door hem. Waarom is de zaligheid in geen ander? Als de mensen van het Sanhedrin goed zouden hebben doorgedacht, dat zullen ze gedaan hebben, dan zouden ze kunnen zeggen, ja maar Petrus, het is een mooi geestelijk verhaal, maar je weet toch ook wel, de zaligheid is in God. Waarom zou je dan per se moeten zeggen, de zaligheid is in Jezus? Het gaat er toch om dat wij God toebehoren. Want onze grootste verdriet, onze grootste nood is dat we God kwijt zijn. Als we maar weer bij de eeuwige God terecht mogen komen, dan zijn we zalig. Dat is ook zo. Maar zegt Petrus, toch kunnen we ook zeggen het ligt in de Heer Jezus. En weet je waarom? Omdat God maar één route gegeven heeft, één weg om bij hem te komen. Inderdaad, wij vinden de zaligheid in de eeuwige God. Maar we vinden het alleen maar via Jezus. Er is onder de hemel, dat is dan het vervolg van de tekst, er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Gegeven. En er staat ook onder de hemel gegeven. Dat betekent het komt van boven. Onder de hemel. Wij moeten met de hemel verzoend worden. De zaligheid die ligt in de hemel. En de enige manier waarop wij de zaligheid kunnen krijgen is vanuit de hemel komt. En het is ons gegeven, staat er. Dus het komt van boven. Het komt zonder dat wij het hadden kunnen bedenken, zonder dat wij het verdienen. Gegeven uit vrije genade door God de Vader. Gegeven aan de wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad, deze verloren wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk over heel de wereld, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zoals hier staat, de mensen onder heel de mensheid. Waar je ook maar op de wereld bent, er is maar één weg tot God. Er is niet voor moslims in Saoedi-Arabië een weg buiten Jezus om. Of voor boeddhisten in Nepal. Onder alle mensen is er maar één naam. Maar die ene naam is dan ook geschikt voor alle mensen. Er is in hem geen onderscheid. Alle mensen hebben gezondigd. En worden om niet gerechtvaardigd. Het is voor alle mensen even gemakkelijk om zalig te worden. Rijk of arm, jong of oud. Slim of minder slim, dat maakt geen verschil. Hij is de ene middelaar, Gods en der mensen. Als je mens bent, dan zegt God, heb ik een middelaar voor je. Je zou kunnen zeggen, Psalm 49 is hier ook van toepassing. Gij volken hoort, waar je ook in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Tegelijk kunnen we ook zeggen, hij is ons wel in bijzonder gegeven. Al is die eerst aan de Joden gegeven. Hoofdstuk 3, vers 26. Dan heeft Petrus het gezegd. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Heeft hem eerst tot u gezonden. Eerst tot de Joden. Hij is onder de mensen gegeven, maar hij is in het bijzonder daar aan de Joden gegeven. Dat is natuurlijk ook wel voor dat Sanhedrin een beschaming. Maar dan gaan we de lijn doortrekken. Dan zegt hij, is ook in het bijzonder aan ons gegeven. Hij is niet aan ons gegeven zoals toen in Israël met zijn lichaam, dat hij daar de wonderen deed en al die dingen, dat we hem lichamelijk kunnen zien, zo niet. Maar hij is wel aan ons gegeven in de weg van het verbond, in de weg van de doop, in de weg van de prediking. En deze morgen zien we, hij wordt ons gegeven in het avondmaal. Je zou kunnen zeggen, wij worden er veel dichterbij gezet. Worden met onze neus bovenop die rijkdom gezet. En daar zegt de Heere, zie, hier is het middel om zalig te worden. Hier is degene door wie er opening is naar de hemel toe. Hier is degene die alles heeft gedaan wat wij hadden moeten doen. Die alles heeft gedaan wat voor ons dringend nodig is. Daarvoor is hij gestorven. Daarvoor is hij opgestaan. Daarvoor deelt hij zichzelf uit. En hoe kun je dan deel aan hem hebben? Eén ding waar ik even de aandacht voor vraag. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zijn naam wordt hier genoemd. En waarom is dat zo vol betekenis? Nou, je zou kunnen denken, als Jezus er dan niet meer zelf is, als hij dan niet lichamelijk aan ons gegeven is, hoe kan ik dan naar hem toe gaan? Ik kan niet meer letterlijk aan zijn voeten vallen. Ik kan hem niet meer aan de zoom van zijn kleed aanraken. Ik kan hem niet meer in de ogen kijken. Ik kan niet mijn vragen aan hem stellen en dan direct antwoord krijgen. Uit zijn eigen lichamelijke mond. Dan zegt Petrus. Hoe ging het nou bij die kreupelen? Daar was Jezus ook niet lichamelijk aanwezig. Maar Petrus heeft gezegd, in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Het was de naam van Jezus, waarin Jezus tot hem kwam. Die kreupelen, zou je kunnen zeggen, die mocht zich vastklemmen aan de naam. Die heeft die naam gehoord, en het horen van die naam, mocht alles wat Jezus is, meeklinken. En zo wordt ook aan ons de naam van Jezus verkondigd. We kunnen hem niet lichamelijk zien, niet lichamelijk aanraken. Maar God schuift die naam vooruit. Zegt, kom. Let eens op zijn naam. Zie hem als het ware in zijn naam. Grijp hem vast in zijn naam. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon. Het geloof klemt zich vast aan de naam van Jezus. Het geloof dat ziet in de naam van Jezus. Heel het werk en heel het hart van Jezus. Het geloof zegt, Heer, ik zie u niet, maar in uw naam zie ik u toch. En ik geloof dat als u uw naam aan ons bekend maakt, dat u daarmee zelf komt. En dat grijp ik vast. Zoals Salomo schrijft in Spreuken 18, 10e vers. De naam van de Heere is een sterke toren. En daar zullen zij een toevlucht naar nemen. De naam van de Heere, daar mag je de toevlucht toe nemen. Vluchten tot die heerlijke naam. En zoals dat lied het ook zingt, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Ja, is dat dan? Die naam verenigt je tezamen. In die naam ligt de heerlijkheid van Christus. Als je nog nooit geloofd hebt, dan laat God vanmorgen opnieuw zijn naam verkondigen. En het zegt u, het zegt jou, buiten deze naam vind je geen leven. Maar als je God aangrijpt in deze naam, als je tot hem komt in de naam van Jezus, dan zal hij je niet wegwerpen. En je hoeft niet je goede werken vooruit te schuiven, niet je gevoelens, niet wat je beleefd hebt. Maar breng als het ware de naam van Jezus bij de Vader terug. O grote God, ontferm u mijner in de naam van uw Zoon. En als u hem mocht leren kennen, vlucht dan opnieuw tot die naam. En zie opnieuw, dat alles daarin ligt wat u nodig hebt. En dat het zo vast is, zo eeuwig vast. Het kan een naam zijn die we verachten, die ons te min is, of te geestelijk, staat in vers 11. De steen die door de bouwlieden veracht is, door de bouwlieden, door de belangrijkste mensen. Maar een steen die kan ook door ons veracht worden. En die naam van Jezus kunnen we aan de kant schuiven. Maar God zegt, ik maak hem tot een hoofd des hoeks. Ik leg hem hier neer en wie op deze naam en op deze persoon mag rusten, die komt niet beschaamd uit. Die zal zalig worden. Amen.